We weten vooraf enkele afkondigingen. Deze dienst is ook te beluisteren via de Stilok. Allen die met ons verbonden zijn, van hartelijk welkom. De collecten die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, met name voor het werk van evangelisatie, en bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, evangelisatie en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit het boek Richteren. En om precies te zijn, het 10e hoofdstuk vers 6 tot het 11e hoofdstuk ook vers 6. Dus Richteren 10 vers 6 tot 11 vers 6. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen uit Psalm 118 gaan zingen, het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. En ook het zevende vers van deze psalm willen we met elkaar gaan zingen. 118, 1 en 7. Thank you. Wij luisteren naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 119 het 49ste vers. En dat luidt als volgt. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen een gedeelte uit het Oude Testament, het boek Richteren. Hoofdstuk 10 vanaf het 6e vers tot en met het volgende 11e hoofdstuk, ook het 6e vers. Dus Richteren 10 vers 6 tot en met 11 vers 6. Er Richteren hoofdstuk 10 en dan het zesde vers en volgende. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad was in de ogen van de Heere en dienden de Baal en de Astarots en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de kinderen Ammons met schaders en ook de goden van de Filistijnen. En ze verlieten de Heere en dienden hem niet. Zo ontstak de toorn des Heere tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van de Filistijnen, in de hand van de kinderen Ammons. En ze onderdrukten en vertraden de kinderen van Israël in datzelfde jaar. 18 jaar onderdrukten ze al de kinderen van Israël die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land van de Amorieten dat in Gilead is. Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, te strijden. Zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraïm, zodat het Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen van Israël tot de Heere, zeggende, wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten en dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zei tot de kinderen van Israël, heb ik u niet van de Egyptenaars en van de Amorieten en van de kinderen van Ammon en van de Filistijnen en de Sidoniërs en de Amalekieten en de Maonieten die u onderdrukte, toen ge tot mij riep, als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt ge mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ga heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt. Laat die u verlossen ter tijd van uw benauwdheid. Maar de kinderen van Israël zeiden tegen de Heere, wij hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen verlos ons toch te deze dagen. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En de kinderen van Ammon werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen van Israël vergaderd en legerden zich te Mispa. En toen zei het volk, de overste van Gilead, de een tegen de ander, wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen van Ammon? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Doch Gilead had Jefta gegenereerd. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen van deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit en zeiden tot hem, gij zult in het huis van onze vader niet erven, want ge zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vluchtte Jefta voor het aangezicht van zijn broers en woonde in het land Tob. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na enige dagen dat de kinderen van Ammon tegen Israël krijgden, streden. En zo geschiedde het, als de kinderen van Ammon tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land van Tob. En ze zeiden tegen Jefta, kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen van Ammon. Tot zover. Wij willen samen bidden en danken. Dankzegging gaat voorop. Wij willen de Heer ervoor danken dat de familie M. van Beek van Hel van de Lucretia van Merkelaan verblijd werd door de voorspoedige geboorte van een dochtertje die ze Esmeralda hebben genoemd. En de roepnaam wordt Esmee. Ook zijn broeder en zuster van Leeuwen, de Wilde, verblijd door de voorspoedige geboorte van een dochtertje, Lieke Charlotte. We zijn ook dankbaar dat broeder Van Viegen van het kostverloren vier weer thuis kwam uit het ziekenhuis na een geslaagde heupoperatie. En voorbeden willen we doen voor zuster Hetty Smit van de Fuikenweide, die in de komende week een operatie aan haar hand moet ondergaan in het ziekenhuis van Utrecht. We willen samen de Heere danken en bidden. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Dat hebben wij vanmorgen samen gezongen, heren. Toen we de dienst begonnen. Het was de allereerste psalm, nog voor de dienst. Psalm 116. En, heren, we beseffen vaak niet altijd goed wat we zingen, maar wat een boodschap ligt in die regel toch opgesloten. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Dat betekent dat het allereerst op de dankzegging aankomt. U die groot en goed bent. U die zich weer over ons ontfermd heeft. Die ons bewaarde, spaarde en droeg. U die zoveel aan ons gaf, terwijl we ook moeten erkennen dat we helemaal geen verdiensten hebben. Zeg uw naam ootmoedig dank, Heer, voor al uw zegeningen, al uw weldaden, die we iedere dag opnieuw mogen ontvangen. En leert u ons maar om ook dankbaar te zijn voor de gewone dingen in het leven. De zogenaamde kleine dingen in het leven, die in het licht van uw goedheid toch zo groot zijn. Wij willen vanmorgen samen als gemeente uw naam met dankerkentenis verheffen. En dan doen we dat met het oog op die kinderen die weer geboren mochten worden. Wat een voorrecht en een zeeg. Broeder en zuster Van Beek van Hel, van de Lucretia van Merkelaan, werden verblijd met hun eersteling. Ze mochten een gezonde dochter uit uw hand ontvangen. En de blijdschap en de verwondering is groot. En het is hun behoefte om uw naam te erkennen. En we willen het met elkaar doen. Want als u dat nieuwe leven geeft, dan heeft u weer een blijk gegeven van uw almachtige schepperhanden. U hebt het leven gemaakt. U hebt het leven geschonken. U hebt het leven van de moeder ook gespaard. Alles spreekt van u, van uw goedheid, uw grootheid en majesteit. Wij willen uw naam met dankerkentenis verheffen, Heer. En ook onze broeder en zuster van Leeuwen de Wilde, Evert Jan en Caroline, ze zijn zo verblijd geworden door de geboorte, de voorspoedige geboorte van hun dochtertje Lieke, Charlotte. Uw naam is groot en goed. En we bidden ook voor de kinderen die geboren zijn, of ze voorspoedig mogen opgroeien. Dat ze gezonde kinderen mogen blijven. En dat ze straks u mogen volgen. En u mogen dienen, want hoe we het ook wenden of keren, dat is toch het meest belangrijke voor ons mensen op deze wereld. Achter u aankomen. Heren, zo willen we uw naam met dankerkentenis verheffen. Maar dat willen we ook doen met het oog op het feit dat onze broeder Van Viegen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Afgelopen maandag een heupoperatie ondergaan en afgelopen donderdag al naar huis. Wat is dat snel gegaan, zeggen we dan. Maar hij en ook wij willen daarin uw goede hand over hem erkennen. Heren, wilt u onze broeder ook verder herstel geven? Weet wat hij nodig heeft. Samen willen we vanmorgen ook onze zorgen en onze moeiten u voorleggen. We willen speciaal voorbeden doen voor onze zuster Hetty Smit. Nu ze de komende week weer opnieuw geopereerd moet worden. De zoveelste operatie. Ze ziet er erg tegen op. Maar wilt u alles wel maken, heren? Wilt u bij haar zijn? Wilt u de handen van de chirurg ook sturen, leiden? We dragen haar en hen van harte aan u op. Gedenk ook het gezin. Heren, we dragen allen vanmorgen aan u op die veel zorg hebben. Die in de afgelopen week misschien wel hele verdrietige dingen hebben meegemaakt. In hun familiekring of in hun kennissenkring. Wilt u ze sterken? Wilt u ze bijzonder kracht geven? We bidden voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, via internet of via de lokale omroep. U weet wat er in ons leven aan de orde is. En we mogen toch ook al onze moeite en ons verdriet en onze zorgen bekendmaken bij u. En u belooft het toch dat u ons dan ondersteunen wilt. Dat we dat dan ook echt mogen ervaren, heren. Daar vragen we, daar smeken we om. We zijn vanmorgen als gemeente bij elkaar om uw woorden te horen. We hebben de schriften geopend vanuit het Oude Testament. Maar nu is het zo belangrijk dat ook onze harten geopend worden. Dat we de boodschap mogen verstaan. Een boodschap geeft dat wij als jonge mensen vanmorgen mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. Dat wij als ouderen het mogen begrijpen. Dat we samen als gemeente uw woorden mogen ontvangen als licht op ons pad. Als een lamp voor onze voet. We kunnen ook vanmorgen geen rechten laten gelden, heren. We kunnen slechts met onze lege handen tot u naderen. Wil ons genadig zijn. Wilt u zich over ons ontfermen naar de rijkdom van uw barmhartigheid en gunst in de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand toch is gezeten als de koning, maar ook als de hoge priester, die zijn offer voor ons doet gelden. Zie ons aan en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Psalm 106, we zingen daar de eerste drie verzen van, gemeente. Psalm 106. Psalm 147, vers 6, zingen we straks na de prediking. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het uitgangspunt is Richter 11, het zesde vers. En zij, dat zijn de oudsten, de oversten van Israël, die zeiden tegen Jefta: kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen van Ammon. Gemeente, als ik vanmorgen u, of als ik jou nou zou vragen, noem me nou eens een paar namen van rechters uit het Oude Testament. Welke namen zou jij dan gaan noemen? Ik denk, daar ben ik eigenlijk wel een beetje zeker van, dat u of dat jij zouden zeggen, nou, Gideon, dat klopt, en Samson, dat klopt ook. En dat we dan het eigenlijk wel een beetje gehad zouden hebben. Gideon, Samson, de meest in het oog springende richters uit het Oude Testament. Gideon. Vorig jaar hebben we een aantal keren bij de geschiedenis van deze richter stilgestaan. Misschien is u dat nog wel even duidelijk. Hij streed tegen de Midianieten. Nou ja, Samson, daar hoef ik niet zoveel woorden aan te wijden. Samson, bekend, vond als kind het vroeger op school altijd prachtig als de meester of de juffrouw de verhalen van Samson vertelde. Dat was nog eens een keer stoer, die Samson. Maar, gemeente, er zijn meer richters geweest. Het boek Richter is natuurlijk groter dan alleen die hoofdstukken die over deze twee richters gaan. En nou hebben we vanmorgen een gedeelte gelezen over een richter die wat minder bekend is, hoewel niet helemaal onbekend. En het is een richter die de naam Jefta draagt. Dan zou ik eigenlijk heel graag vanmorgen, en als we het leven ontvangen, ook volgende week met elkaar over deze richter willen nadenken. Wat die man gedaan heeft en zijn levensgang en wat daarin ook voor onderwijs ligt voor ons van vandaag. Deze Jefta, we lezen vanmorgen in Richter 11 dat hij op een gegeven moment is aangesteld door de oudsten van Israël. Daar is wel heel wat aan vooraf gegaan, daar zal ik nou vanmorgen ook wat aandacht voor vragen. Er zijn ook best bezwaren die er bij Jefta naar boven komen als ze hem vragen, maar uiteindelijk geeft hij toch zich gewonnen en hij wordt richter over Israël. Nou, dan heb ik als thema voor deze morgendienst Jefta als richter aangesteld. Jefta als richter aangesteld. En dan gaat het vanmorgen dus vooral over alles wat daarmee samenhangt, hoe of die nou richter geworden is. Hier in Richter 10 zijn we in een tijd na Gideon. Gideon is al overleden. Na Gideon hebben we die periode gehad van de zoon van Gideon, Abimelech. 3 jaar lang heeft hij geregeerd. Het was een schrikbewind. Vorig jaar hebben we daar ook nog eens een keer samen weer stilgestaan. Misschien gaat het weer een beetje dagen. En dan, na die Abimelech, zijn er nog een tweetal richters geweest die genoemd worden aan het begin van hoofdstuk 10, Tola en Jair. Daar is niet zoveel over te zeggen. Waarom is daar niet zoveel over te zeggen? Nou, die mensen die hebben niet zoveel bijzondere daden gedaan. Hoewel, dat betekent niet dat het onbelangrijke figuren zijn geweest. Want ook als er over die richters maar heel weinig in de Bijbel staat, dan wil dat niet zeggen dat ze eigenlijk net zo goed er niet hadden kunnen zijn. Want dat betekent eigenlijk dat ze in een hele rustige tijd Israël hebben geleid. En dat ze dus vooral aan geestelijke opbouw hebben mogen doen. En dat is net zo belangrijk als dat ze tegen vijanden strijden. Misschien is het nog wel veel belangrijker. Maar goed, nu kunt u misschien het qua tijd een klein beetje plaatsen waar we nou zijn hier in dat 10e en in het 11e hoofdstuk. Die Tola en die Jaïr, die zijn ook al weer overleden. En dan komt er een nieuw vacuüm. En in dat vacuüm wordt uiteindelijk dan Jefta tot richter aangesteld. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, dat gaat ook niet zomaar. Het blijkt namelijk zo te wezen, gemeente, dat terwijl die Tola en die Jaïr, die wat onbekendere richters, dat die geestelijk opbouw hebben mogen plegen onder het volk, dat hun werk binnen de kortste keren weer vervluchtigt. En wat zie je dat vaak ook in Israël? Dan zijn er profeten die hebben de mensen weer teruggeroepen tot de dienst van de Here. En dan zou je zeggen, nou nu zijn ze weer op het spoor waarop ze moeten zitten. En dan zijn de profeten overleden. En dan zie je dat binnen korte tijd dat volk weer afzakt naar de afgodendienst en God weer verlaat. Nou, en dat zie je eigenlijk ook in deze periode weer. Hè, na die twee richters, die goede richters, zie je dat het volk weer in korte tijd overgaat tot het dienen van afgoden. En niet zo'n klein beetje ook, zou ik dan vanmorgen willen zeggen. Wat je hier leest in Richteren 10, nou, dat lees je bijna nergens in het Oude Testament. Hoezeer of Israël de afgoden weer omarmd heeft. Want het zijn maar niet één of twee namen die hier voorbij komen. Maar het zijn, als je het goed leest, maar liefst zeven namen van afgoden die hier worden genoemd. Ze dienen de Baal en de Astarte. Nou ja, die kennen we zo langzamerhand. Maar ook de goden van Syrië, van Sidon, van Moab, van Ammon, van de Filistijnen, van de Amorieten, van de Maoïten en noem al die volkeren van rondom ook maar op. En dat betekent dat Israël op dat moment, en dat is natuurlijk wat van belang is voor ons om dan vanmorgen ook te weten en te overdenken, dat Israël op dat moment weer helemaal opgegaan is in de samenleving, de heidense samenleving van de dagen van toen. Ze hebben geen afstand bewaard. Het volk van de Heere, de Israëlieten, was geroepen uit de vreemde volken om de Heere te dienen. En ze was geroepen, dat volk, om ook een voorbeeld te zijn voor de anderen, voor de heidenen. Om te laten zien wat de wetten en de geboden van God inhouden en hoe goed of het is om ook naar die wetten te leven. Maar ondanks dat dat het doel was dat God met Israël had, hebben ze te weinig afstand bewaard ten opzichte van de volkeren van rondom. En ze zijn, om zo te zeggen, gewoon erdoor opgeslokt. Ze hebben zich, om zo te zeggen, ook laten opslokken. Ze zijn veel te weinig bij de Here gebleven. Ze zijn veel te weinig bij de geboden gebleven. Ze zijn eigenlijk te laks geweest, te makkelijk geweest. Weet je hoe dat proces heet? En als ik de naam noem, dan zeg je, oh ja, dat proces, dat heet het proces van de secularisatie. Seculum betekent wereld. En secularisatie wil zeggen dat de wereld zoveel invloed krijgt op de kerk, op het volk van de Here, dat niet de wereld tot kerk wordt. Dat is de taak van de kerk. Doel van de kerk. Ook niet alleen het doel, maar een groot doel van de kerk. Maar dat de kerk tot wereld wordt. Dat de wereld veel te veel invloed krijgt op de leden van de gemeente, van de kerk van de Here. Secularisatie. Nou, ik zal er vanmorgen dan niet al te breed over uitweiden, maar ik denk dat u het wel met me eens zult wezen, dat dat nou een gevaar is, dat de kerk van de Here ook altijd weer bedreigt. En dan hoef je niet met de vinger te wijzen naar de mensen van toen, maar dan kijk je maar naar jezelf, dan zeg je, wat is dat toch ook niet elke keer weer opnieuw, hè? Toch een bepaalde worsteling en een strijd om wel in deze wereld te zijn, maar niet van deze wereld te zijn. Om afstand te bewaren, om werkelijk anders te zijn, om
te luisteren naar wat de Heere van ons vraagt. Om te doen wat Hij van ons vraagt. Ook al gaat dat misschien dwars tegen alles van onszelf in. Wat is het van belang elke keer weer opnieuw te zeggen, Heere, U bent waard om door ons gediend te worden. En dan ook in de praktijk van ons leven. Er moet wat van ons uitgaan. Het is te kort als we alleen maar zondags hier bij elkaar zitten en dat was het dan. Nee, de wereld moet geen invloed op ons hebben zodat we verwereldelijken. Maar het zou beter zijn dat de wereld door ons onder onze invloed komt en om zo te zeggen ook meer en meer tot kerk zou worden. Hè? Maar goed. Dat is nou de situatie, gemeente, van Israël in Richteren 10, hè, weer afgezakt. Hoe reageert de Heere daarop? Nou, dat is natuurlijk geen vraag. Hè. Daar kan zelfs het kleinste kind van morgen in de kerk wel een antwoord op geven. Daar is de Heere niet blij mee. Natuurlijk niet. En er staat in vers 7, zijn toorn ontstak. Dat betekent dat de Heere daar heel boos over geworden is. En dan zeg je, ja, terecht, hè, terecht. Maar er staat in vers 7 nog iets anders. Er staat, en de Heere verkocht hen in de hand van de Filistijnen en in de hand van de kinderen van Ammon. Hij verkocht zijn volk. Een rare uitdrukking. Maar er zit natuurlijk weer wat achter. Wat is verkopen? Nou, verkopen, dat is iets aan een ander tot eigendom geven in ruil voor geld. Jij hebt iets in eigendom, je verkoopt het aan een ander, die zegt, je mag het hebben als ik zoveel geld van jou ontvang. Dat is verkopen. Dus verkopen, dat is eigenlijk van eigendom veranderen. Nou, weet u wat dat nou betekent, hè? Dat het hier zo staat, hè? Van, en hij verkocht hen in de handen van de Filistijnen en de Ammonieten. Dat betekent dat de Heere dus zegt, u bent niet langer mijn eigendom. Dat had hij wel altijd gezegd. Israël, u bent mijn eigendom. Maar de Heere zegt, nou, ik verkoop u aan die volken. Die volken, die mogen nu u hebben, Israël. U wilt de andere goden dienen? Die heidense volken, waar u dan kennelijk deel van wilt uitmaken, die mogen nou uw eigendom. Die mogen nou u tot eigendom hebben. De Heere verkoopt ze in hun handen. Als je er goed over nadenkt, is dat natuurlijk best heel, heel indringend. Hij verkoopt ze zonder dat hij een koopprijs erbij afspreekt. Hè. Het is eigenlijk, hè, wat je hier leest, dat zou je een beetje eigenlijk zo onder woorden kunnen brengen. Als wij wat oude spullen hebben die we niet meer gebruiken. Die komen van zolder. Het zijn op zich nog hele goede dingen. En dan is er iemand in onze omgeving die zegt, nou wat is dat leuk, zegt. Die zegt, nou ja, wil je het hebben? Ja, daar zou ik wel wat mee kunnen. Nou, hier heb je het. Wat moet je ervoor hebben? Nee, ik gebruik het toch niet meer. Neem het maar mee. Dat is eigenlijk hier wat de Heere zo zegt. Hè? Van dat volk dat ik heb uitgeroepen uit alle andere volken. Dat tot mijn volk geworden is. Het is me niks meer waard. Want kijk maar wat ze nou doen. Wil je het hebben? Hier is het. Hij verkocht hen in de hand van de Ammonieten en van de Filistijnen. En nou ja, dan duurt het niet zo lang of dan komen die volkeren dan ook binnenzetten en er gebeuren verschrikkelijke dingen. Er staat in dit gedeelte dat zij onderdrukten en ze vertraden de kinderen van Israël. Dat zijn woorden die je nog niet bent tegengekomen in het Oude Testament. Die komen pas hier tegen, dus dat betekent wel wat. Dat betekent dus dat ze Israël vertrappen en verpletteren. Denk maar aan een kudde olifanten die een dorpje binnen komt banjeren en dan alles en een ieder onder hun olifantspoten vermorzelt. Dat is een beetje het beeld. Het is misschien een beetje cru uitgedrukt, maar dat is nou het beeld wat door deze woorden die in het Hebreeuws staan, wordt opgeroepen. Ze onderdrukten en vertraden de kinderen van Israël. Schrikbarend. En deze ellende duurt 18 jaar. 18 jaar. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, toen was het na 1 jaar al dat de mensen zeiden, wanneer komt hier een einde aan? En toen duurde het nog 4 jaar en na 5 jaar zei men, gelukkig, de Heer heeft ons bevrijd. Tenminste, degene die de Heer vrezen. Maar 18 jaar lang was daar steeds weer opnieuw de druk van die volkeren van rondom. En ze kregen alle ruimte, van God om Israël kwaad te doen. Want ja, hij had hen in hun hand verkocht en daar konden ze ook niks op tegen hebben, want dat hadden ze zelf zo zich waard gemaakt. 18 jaar. En weet je wat dan zo bijzonder is? En wat moeilijk te begrijpen is, dat is dat men pas na 18 jaar tot God gaat roepen om verlossing. Je zou zeggen, dat is men dus eigenlijk na 1 jaar eigenlijk al begonnen te doen, dat men de situatie als onhoudbaar heeft ervaren. Nee, het duurt 18 jaar voordat men eigenlijk de weg omhoog gaat volgen. Nou, als je in een geschiedenis van de Bijbel wilt lezen hoe moeilijk of een mens weer terugkeert tot God vanuit het heidendom, dan zie je dat in dit gedeelte, hoe moeilijk het is. Als een mens dus zich in de wereld heeft begeven en zich helemaal door de wereldse dingen heeft laten inpakken, dan zie je hoe moeilijk of het is om weer terug te keren. Je ziet het, 18 jaar duurt het voordat men zegt, en nou redden we het zelf niet meer, en nou moet de Heer eraan te pas komen. 18 jaar, dat betekent dat men, om zo te zeggen, nou ja, laten we het eigenlijk maar gewoon ronduit zeggen, dat men eigenlijk totaal zonder de Heer leefde. Hij was buiten beeld geraakt. En als hij buiten beeld geraakt is, je ziet het ook in onze samenleving, dan is het niet zo eenvoudig om mensen weer terug te leiden tot hem. Het komt niet eens in de mensen op om de Heere te gaan zoeken. Ook in onze samenleving, als er moeilijke dingen gebeuren, dan zie je dat mensen vaak de vuist omhoog slaan, of dat mensen gaan vloeken, of wat dan ook. Maar dan komt het niet eens in hen op om weer terug te keren tot de Heere. Zo moeilijk is het kennelijk voor een mens en voor een volk om de weg terug te gaan tot hem. Het is ook mogelijk, gemeente, dat moet je ook openhouden, dat men 18 jaar geroepen heeft tot die afgoden die men op dat moment diende om verlossing, en dat men er toen pas achter kwam dat je daar niet zoveel hoop van hoeft te hebben, omdat afgoden niet uithelpen. Dat kan ook niet, want ze lopen niet, staat er ergens anders in dit stukje, en ze zien niet en ze horen niet. Dwaas om het van afgoden te verwachten. En toch, ze hebben het met volle overtuiging gedaan. Maar op een gegeven moment, gemeente, en dat is wat je hier leest, komt er wel weer een roepen tot God. En komt er een stuk erkenning van zonde. Er staat, we hebben gezondigd, we hebben u verlaten, Heere. We hebben gezondigd. En dan zeg je gelukkig, gelukkig. Israël komt weer op de oude paden terug. Toch. Israël komt weer op de knieën. En dan verwacht je dat in dat volgende vers dan ook zal staan. En de Heere hoorde hun geroep. En hij neigde zijn oor. En hij verloste hen uit de hand van de vijanden. Dat verwacht je. Ze beleiden toch schuld en ze vragen toch om hulp. Nou dan. Maar dan moet je vanmorgen eens opletten wat er staat. Dat staat er namelijk niet wat je verwacht hebt. Er staat dat de Heere iets anders zegt. En dan begint God met op te sommen wat hij in de geschiedenis allemaal heeft gedaan. Dan begint God om te zeggen, ik heb dit voor u gedaan. Ik heb u verlost van de Egyptenaren. En ik heb u verlost van de Amorieten. En van de Ammonieten. En van de Filistijnen. En van de Sidoniërs. En van de Amalekieten. En van de Maonieten. God somt het allemaal op. Maar zegt de Heere, ondanks dat hebben jullie mij verlaten. En dan volgt een heel indringend woord. En daarom zal ik u niet meer
verlossen. Dat is toch verschrikkelijk. Als de Heere zegt, ik zal u niet meer verlossen. Als je tot de Heere roept, zegt, wilt u mij verlossen, wilt u mij helpen? Dat de Heere zegt, nee, dat is nou voorbij, die tijd is over. Ik zal u niet meer verlossen. Dat is verschrikkelijk. En de Heere roept die mensen ook toe, hè? U wilt zo graag die afgoden dienen. Nou, dan moet u daar wezen. Dan moet u daar wezen. U hebt hulp nodig, nou dan moet u bij die afgoden zijn die u op dit moment zo vol overgaven. Al uw geld en goed ook en uw hart ook geeft. Nou, je kan het begrijpen, gemeente. Hè? Je kan het begrijpen dat God eens een keer zo is en dat hij zo reageert. Hè? Er blijken een paar dingen uit. Laten we die met elkaar overdenken. In de eerste plaats blijkt dat de Heere precies en nauwkeurig heeft bijgehouden wat hij voor Israël heeft gedaan. Ik heb u verlost, toen en toen en toen. Zijn wij niet heel makkelijk in het vergeten van de weldaden die God ons bewees? Zijn wij niet heel makkelijk ertoe te bewegen om weer over te gaan tot de orde van de dag? We hebben bijzondere ervaringen van zijn goedheid ontvangen. We zijn weer genezen. We hebben weer voorspoed. We hebben gezondheid ontvangen. Noem al die dingen maar op. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Wij vergeten zo vaak de weldaden die God ons heeft bewezen. Maar God vergeet ze kennelijk niet, hè? Want dat blijkt uit dit gedeelte. Hij weet het precies te noemen, op te sommen wat hij aan uitredding aan Israël heeft gegeven. Maar, en dat is het tweede, de Heere weet ook precies aan te geven waar en wanneer Israël gezondigd heeft. Dat heeft hij precies bijgehouden. Al de afgoden worden door God opgesomd. Er is de Heere niks ontgaan, om zo te zeggen. Hij heeft het allemaal gezien en geregistreerd. En ook daarin is God nauwkeuriger dan wij mensen vaak zijn. Want wij kunnen soms nog wel eens zo hebben van, nou ja, ja, het is niet helemaal zoals het moet wezen, maar ach. Of wij kunnen ook vaak vergeten tussen aanhalingstekens waarin we gezondigd hebben. Maar God weet het allemaal perfect en nauwkeurig. Je ziet dat God een nauwkeurige registratie heeft bijgehouden van wat hij aan Israël gaf, maar ook van wat zij in hun zonde tegenover hem hebben bedreven. En nou is het geduld eens een keer op. En nou zegt God, ik wil u niet meer verlossen. En dan als je daar menselijk over spreekt, dan zou u zeggen, groot gelijk, heren. Wij zouden al lang genoeg hebben gezegd tegen Israël, je zoekt het maar uit. Maar aan de andere kant, gemeente, als je dit nou leest, en ik zei net, dat is heel indringend, want er komt eigenlijk wel een bepaalde vraag uit dit stukje naar jou van vandaag toe. En dat is van, dat zal toch niet waar zijn dat je op de Heere je beroept en dat je zegt, Heere, wilt u me uitredden? En dat de Heere zegt, nee, maar nou doe ik dat niet meer. Want kennelijk is dat mogelijk, maar dan is er misschien iemand onder ons of onder onze luisteraars die zegt, maar dat is iets wat me bijzonder ook beangstigt. Want dat kan dan kennelijk, dat de Heere op een gegeven moment mij ook niet meer verlossen wil. Hoe zit dat nou? Nou, gemeente, wat ik dan vanmorgen wil zeggen, dat is, het is en het blijft waar, dat al wie de Heere aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat blijft waar. Maar er is wel schuldbeleiden en schuldbeleiden. Kijk, als je schuldbeleid zo in de zin van, nou ja goed, wij erkennen wel dat we niet helemaal goed bezig zijn geweest. Maar ja, we zijn allemaal zondaar en ja, doe maar. Dan verplichten wij God tot vergeven. He, dan kom je eigenlijk als rechthebbend mens, dan erken je wel dat je niet helemaal goed bent geweest.
Maar je verplicht God eigenlijk tot vergeving. Je gaat er ook voetstoots van uit. Hè? Weet je, een klein beetje zoals je dat ook in onze samenleving wel tegenkomt. Hè? Foutje. Ja, het is niet helemaal goed geweest. Foutje. Maar het is geen foutje. Zonde is geen fout. Zonde is opstand tegen God, tegen de Heilige. Zonde is ondankbaarheid. Het doel missen. Nou, al die woorden die in de Bijbel daarvoor gebruikt worden, zou ik op kunnen sommen. En gemeente, je leest hier bij Israël wel een stukje erkenning. We hebben foutjes gemaakt, zou je bijna zeggen. We hebben die andere goden nagelopen en we hebben u verlaten. Dat hadden we niet moeten doen. Foutje. Maar wilt u ons nou weer verlossen? Maar je leest hier niet van Heere, wilt u ons onze zonde vergeven? Hè? Geen smeekbeden om genade. En weet je wat je hier ook niet leest in die erkenning? Dat is dat ze zeggen, en nou zullen we al die goden de deur uitdoen. We zullen opruiming gaan houden. Nee, het lijkt er een beetje op, en dat kan ik niet helemaal hard maken. Maar het lijkt er een beetje op dat Israël zo zegt van, nou laten we nou maar zeggen tegen de Heere dat we gezondigd hebben. Dan zal die ons wel weer gaan helpen. En ondertussen blijven we toch ook nog maar een beetje in ons oude leven doorgaan. En die afgoden, nou ja, niet meer helemaal, maar voor een deel. En dan zou ik vanmorgen willen zeggen, je kunt mensen voor de gek houden. Maar God niet. Er staat in de schriften, hij doorgrondt en kent het hart. En zoals iemand het schreef, hij kent en doorgrondt zelfs de kelders van mijn bestaan. Je maakt God niks wijs. En God doorziet het hart van de mensen als ze zo tot hem roepen. En dat is er wat er nou aan de hand is, gemeente. En waarom doet God dat nou dan, dat hij zegt, ik wil u niet meer verlossen. Nou, u hebt het natuurlijk al lang begrepen. De Heere is maar op één ding uit. En dat is dat volk tot oprechte belijdenis en bekering komt. Dat ze hun schuld werkelijk gaan inleven en bekennen. En dat ze om genade gaan smeken. En dat ze daadwerkelijk ook al de afgoden de deur uitdoen. Bekering is geen kleinigheid. Bekering is niet van een klein beetje God dienen. Bekering heeft altijd iets van radicaliteit in zich. En gemeente, daar is God op uit als hij zegt, ik wil u niet meer verlossen. En gelukkig gebeurt dat ook. Gebeurt dat ook. Want het is namelijk zo dat als Israël dan dat heeft vernomen, dat de Heere zegt, ik wil u niet meer verlossen. Dan komt er, om zo te zeggen, het besef van, ja maar Heere, doet u nou maar met ons wat we verdienen. Dan geeft men zich aan het recht en aan het oordeel van God over, zoals het vroeger gezegd wordt. Dan buigt men onder het recht van God. En dan pas kan de Heere zijn genade aan hen kwijt. Maar er gebeurt nog iets meer. En dat is wat ik net ook al zei van geweldig belang. Men breekt ook met al die afgoden. Dan pas wordt er opruiming gehouden. De beeldjes worden aan gruzelementen geslagen. En al die afgoden, hoe ze er ook uitzagen, ze worden in de kliko gegooid. En ze wilden er niks meer mee te maken hebben. Kijk, en dat is nou een teken van dat men werkelijk tot de Heere komt. Hè? Bekering, radicaal. Erkennen van schuld, maar ook de deur uitdoen waar God zo fel op tegen is. Breken met de ongerechtigheid. En dan komt er hulp. En hoe komt die hulp er? Er wordt een nieuwe richter aangesteld. En die richter die draagt de naam Jefta. De richter wordt niet rechtstreeks door God aangesteld. In die zin, zoals dat bij Gideon gebeurd is. Maar God zit er wel achter. En God leidt wel het hele proces. En hoe loopt dat proces? Wel, gemeente,
Het is zo. Op een gegeven moment komen de Ammonieten weer naar Israël. De Ammonieten, tussen twee haakjes, een broedervolk van Israël. Ze stammen uit Lot, de neef van Abraham. Die Ammonieten die komen weer naar Israël om het weer leeg te plunderen en nou ja, noem maar op. En ze zijn gewend dat ze geen enkele tegenkrachten ondervinden. Maar op dat moment, ze zijn dan in de plaats Mispa, ze zijn de Jordaan overgestoken, ze zijn in de plaats Mispa. En wat blijkt dan? Dan blijkt daar ineens toch dat er een hele groep Israëlieten zich verzameld heeft. Een soort van een leger. Dus die Ammonieten komen voor het eerst in 18 jaar, stuiten ze op weerstand. En dat doet hen toch even een stap achteruit doen. Zo van, nou moeten we toch eventjes ons bezinnen wat we aan het doen zijn. En dan ontstaat er tijd. En in die tijd vraagt de leiding van Israël, de oudsten, de oversten, wie zal ons nu zo meteen gaan aanvoeren in de strijd tegen de Ammonieten? En dan komt al gauw de naam van Jefta op de proppen. Jefta. En wie is nou Jefta? Nou, Jefta die stamt uit het midden van Gilead. Gilead, dat is het oostelijke deel van Israël, het Overjordaanse. Het is een van hun eigen mensen, om zo te zeggen. En deze Jefta lijkt hen de geschikte man om nu het leger te gaan aanvoeren. Jefta verblijft op dat moment in het buitenland. Niet met vakantie. Maar Jefta is buiten de deur gezet. Jefta is verbannen. En dat kwam zo. Jefta was helaas een buitenechtelijke zoon. Zijn vader had een poos een verhouding met een prostituee. En daaruit is Jefta geboren. Maar goed, ook uit de wettige verhouding met zijn vrouw werden kinderen geboren. En wat krijg je dan na verloop van tijd? Hè, vader Gilead komt te overlijden. En dan zeggen die wettige kinderen, die zeggen tegen Jefta, je bent eigenlijk een onwettig kind en de erfenis is voor ons en niet voor jou. Ja, als het over geld gaat, mensen. Als het over geld gaat. En dan sturen ze Jefta gewoon weg. Zo van, jij bent eigenlijk niet één van ons. En dan komt Jefta dus in het buitenland terecht, in het land Top, dat is ergens in Syrië. Hij is een uitgestoten, we zouden vandaag jongeren zeggen met een Engels woord, een outcast. En dan moet hij daar in Syrië eigenlijk ook maar zijn weg zien te vinden. Dat doet hij ook. Er zijn heel wat mensen die in soortgelijke omstandigheden verkeren, die zich bij hem voegen. Hij vormt een soort van een groep, zoals later ook door David is gebeurd. En ja, het is waar, Jefta en zijn groep, ze gaan al plunderend en stropend hun gang en hun weg door Syrië. Ze vallen Israël niet aan, nee, hun eigen volk niet, maar ze vallen wel de Syriërs aan, want ja, waar moeten ze anders van leven? Ze hebben geen andere keus. Maar dat geeft ook dat hij op een gegeven moment een bepaalde naam gaat krijgen. Hè? Ook in Israël is het doorgedrongen dat Jefta, een uit hun, dat hij succes heeft, om zo te zeggen, als strijder tegen de Syriërs. Nou, en dat begrijpt u al, gemeente, dan gaat op een gegeven moment een delegatie van Israël naar Syrië, naar het land Top.
En dan komen ze bij hem en dan vragen ze, Jefta, wil jij terugkomen en wil jij onze nieuwe richter zijn? En wat zegt Jefta dan? Zegt hij dan, ja natuurlijk, mooi en prachtig? Nee, natuurlijk niet. Dan zegt Jefta, ja maar hoor eens even, jullie willen mij terug, maar jullie hebben mij toch verstoten. Misschien zijn er bij die delegatie ook wel broers van hem betrokken geweest. Dat hij dan zo zegt, jullie hebben me toch eigenlijk de laan uitgestuurd. Dan moet ik nou terugkomen om jullie uit de benauwdheid te helpen. Kun je een beetje bij indenken. Zou je zeggen, nou je zoekt het nou ook maar uit. Maar dan zeggen ze, als je komt Jefta, en je mag voorspoedig zijn en je mag die ammonieten verdrijven, dan word je een soort van koning over ons land. Dan word je hoofd, dan mag je overal het voor het zeggen hebben. Nou, en dan stemt hij toe. Niet dat hij dan zegt, nou goed, ik ga dat doen. Maar dan komt er een officiële aanstelling. Er komt een officiële bijeenkomst in Mispa. En dan staat er zo mooi, en dan moet je even verder lezen dan dat we samen gelezen hebben vanmorgen. Dat staat er dan in het 11e vers. Als ik het goed heb, Richteren 11, het 11e vers, eens even kijken. En Jefta sprak al deze woorden voor het aangezicht van de Heere te Mispa. En dat betekent dus dat hij een inaugurele rede heeft gehouden. Zoals een president dat ook doet, zoals Obama dat ook deed een paar jaar geleden. Hè? Een hele belangrijke inaugurele toespraak. En hij sprak dat voor het aangezicht van de Heere. Dat betekent dat Jefta de mensen erop heeft gewezen. Jullie verwachten het nou van mij, maar jullie moeten het van hem verwachten. We gaan nu zo meteen de strijd aanbinden tegen de ammonieten, dat is waar. Maar niet door kracht en niet door het geweld, maar door de geest van de Heere zal het allemaal gebeuren. Jullie moeten je afhankelijk weten van hem. En dat is een hele mooie trek in deze geschiedenis, dat Jefta, hoezeer of die ook verbannen en verstoten was, hoezeer of die ook leider is geweest van een, nou ja, toch maar wat een dubieuze bende, dat hij toch de mensen heeft gewezen op de afhankelijkheid van de Heere. En ook verder, daar zullen we het als God het geeft volgende week het met elkaar over hebben, ook verder in de geschiedenis blijkt dat Jefta toch een gelovig mens is geweest. Jefta. Als je zijn leven overziet, dan zeg je, eigenlijk kun je al wat trekken van de Heer Jezus in zijn leven ontdekken. Jefta die verstoten was. Moet ik vanmorgen daar breed over spreken, hoezeer of de Heer Jezus verstoten is? Dat weten we. De schriftgeleerden, de fariseërs, hebben hun schouders opgehaald en hun hoofden meewarig geschud. Deze, hij eet en drinkt met tollenaren en met zondaren, met het uitschot. Jefta, die uiteindelijk toch het verzoek om hulp niet heeft afgewezen. En dan mag je vanmorgen zien op hem, die nooit, maar werkelijk ook nooit, degene die tot hem komt om hulp, om verlossing, om genade, zal wegzenden. En als u zegt, ja, maar ik heb vanmorgen toch wel wat andere dingen gelezen, dan zeg ik, ik heb u proberen uit te leggen in welk kader of je dat moet zien. Hè? Wanneer je boetvaardig tot de Heere komt, wanneer je met lege handen tot hem komt, wanneer je erkent, Heere, ik ben volkomen aangewezen op uw gunst en op uw genade. Al wie zijn hulp in al zijn nood bij deze Christus zoekt, die vindt zijn gunst oneindig groot. Hij heeft het zelf gezegd, gemeente, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dacht u nou vanmorgen dat de Heere zijn woord niet waar zou maken? Dan mag u met alles wat u beroert en met al uw zonden en met alles wat in de kelders van uw bestaan allemaal omgaat, mag u tot hem de toevlucht nemen. En dan mag jij ook met de gebondenheid die jij ervaart, richting deze wereld, waarvan jij zegt, ik kan er maar niet los van komen. Ik weet wel dat ik met bepaalde dingen moet breken in mijn leven, maar ik kan er maar niet meer los van komen. Dan mag je daarmee je toevlucht nemen tot deze meerdere Jefta, Jezus. En het alles van hem verwacht. En als je dat mag doen, dan zal hij je richter zijn. Dan zal hij voor jou tegen je vijanden strijden. Dan zal hij jou zalig maken. En dan zal hij jouw koning zijn. Meer dan Jefta is hij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook het Oude Testament bevat heel wat onderwijs. We hebben er vanmorgen het een en ander van vernomen. Jefta tot richter aangesteld in een hele donkere periode. Maar wat een wonder, Heere, dat u toch weer verlossing hebt gegeven aan het volk dat na aanvankelijk slechts met de lippen, maar uiteindelijk toch ook met het hart de toevlucht tot u nam. Heere, zegen het onderwijs aan ons aller hart en leef, ons als ouderen en ons als jongeren. En breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid bij elkaar, als we dan een gedeelte uit het allerlaatste Bijbelboek Openbaring met elkaar zullen gaan overdenken. Neem weg wat ook vanmorgen niet was naar uw heilige wil. En blijf ons aanzien in uw gunst, in uw genade. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En we geven vooraf
onze gave aan de Heer en aan zijn dienst. Collecte is bestemd voor kerk, evangelisatie en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. ga in vrede. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.